Goedemorgen gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van der Schoor van de Grote Hagen is afgelopen donderdag opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Johannes van Poelgeest gaat op DUV 13 september voor 11 maanden naar Aruba. Woensdag 12 september is er weer ouderenmiddag. Het begint om 14:30. Ouderen en alleenstaanden van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd. Donderdag 13 september is er weer een gemeenteavond die georganiseerd is door de Algemene Kerkenraad. We staan op dit moment voor de definitieve beslissing of de centrale gemeente van Hervormd Zuid zal samengaan met de 6 gereformeerde kerken. Tijdens deze avond zal hier meer over verteld worden en zal het concept van de nieuwe plaatselijke regeling worden toegelicht. In de laatste kerk op Zuid kunt u hier meer informatie over vinden. Alle hervormde gemeenten zijn hiervoor uitgenodigd, u dus ook. De avond begint om 19:30 en het wordt gehouden in de Vredeskerk aan de Leden. Donderdag begint ook de gemeentebrede gebedskring en de bijbellezingscyclus over openbaring weer. Gebedskring is van 19:30 tot 20:15 en de bijbellezing van 20:30 tot 21:30. Alle hartelijk welkom. Aanstaande zaterdag is de opening van het winterwerk. Het thema is de christelijke hoop en er is weer een heel programma gemaakt. Meer informatie staat in de in en om. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie. Deze collect is tevens voor uw gave voor het heilig avondmaal. De tweede collect is voor de kerkvoogdij. In deze dienst van viering van het heilig avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 67 en daarvan vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67 vers 1. Luisteren nu naar de heilige wet van God en zingen daarna uit gezang 5 vers 6. Dat is het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Petrus, het 3e hoofdstuk, en we lezen de versen 8 tot en met 22. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Een vermaning tot liefde en vrede staat er bij mij boven. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetend dat ge daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid van God eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Welk is aan de rechterhand van God, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de preek deze avondmaals zondagmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte 1 Petrus 3 en daarvan vers 18, waar wij herlezen: want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Tot zover. Zullen we nu samen bidden om Gods onmisbare zegen deze dienst. O Heere, almachtige God, heilige Vader in de hemel. In deze ogenblikken mogen we naderen voor de troon van uw genade. Maak ons stil van binnen, Heere, en vervul ons met eerbied voor uw grootheid en voor uw majesteit. Heere, we komen tot u op deze zondagmorgen. Deze dag die anders is dan andere dagen. Het is vandaag uw dag. Deze zondag die anders is dan andere zondagen. Want niet alleen wordt het woord gepreekt, maar ook het sacrament bedient. Nu komt u eigenlijk zo laag naar ons af te dalen, zo dicht naar ons toe, dat u het vandaag zegt: nou, laat ik het je niet alleen horen, wie ik ben en wat ik beloof en wat ik heb gedaan, maar nou laat ik het je ook zien. En ik laat het je tasten met je vingers. En ik laat het je proeven met je tong. En ik laat het je smaken en ruiken. Met al mijn zintuigen mag ik horen en zien en proeven en smaken en tasten. Dat u uw lichaam gaf, Heer Jezus, liet verbreken. En dat u uw bloed liet vergieten om mijn zonden voor eeuwig weg te doen. En zo mogen we vandaag u in het oog krijgen. Onze aandacht op u vestigen en tegelijkertijd bidden we, o Heilige Geest van God, help ons om aan de Heer Jezus te denken. Want wij moeten het ook belijden en erkennen: Heere, hoe kleeft onze ziel aan stof? En nou hebben we een voorbereidingspreek gehoord en een voorbereidingsweek hebben we achter de rug. En nou zijn we zo uit de aarde aards, dat wij ons hart niet zomaar meekrijgen naar de tafel toe. Dat wij ons hart niet zomaar kunnen opheffen naar u die in de hemel zit. Heren, dat we soms in de kerk zitten of op de kansel staan en dat we vleugellam zijn. We zouden wel naar boven willen vliegen, maar het gaat niet, want onze vleugels zijn lam. En daarom willen we u bidden, o Heilige Geest, wilt gij vandaag onze gedachten richten op hem, die de zoon is van Gods liefde. Wilt u het nemen uit hem en het ons verkondigen, opdat het einde van deze dag mag juichen tot uw eer. Opdat onze harten weer mogen gaan branden voor u. Daarom hebt u het avondmaal ook ingesteld, Heere Jezus, om u niet te vergeten. Om te mogen worden versterkt en vertroost in het nemen en in het breken en in het eten en drinken van brood en beker. Heere, dat we weer opnieuw verzekerd mogen worden van uw hartelijke liefde en trouw. Dat we een nieuwe frisse teug mogen drinken van uw wonderbare liefde. Heere, dat het niet alleen maar klanken zullen zijn, liefde, maar dat we dat ook dwars door ons hart heen mogen gevoelen hoe wonderbaar uw liefde is. David en Jonathan, die hadden elkaar zo lief dat hun liefde wonderlijker was dan de liefde van vrouwen. En Heere Jezus, uw liefde is nog veel wonderlijker. O, dat we niet alleen dat hebben geproefd in het verleden, maar dat we een diepere teug mogen drinken uit de volheid, uit die volle beek, uit die bron van genade, opdat we weer verkwikt en gelaafd mogen worden met uw hemelse gaven. Vandaag, Heere, laat u horen en zien de boodschap van gericht en genade, alle twee. Dat we vandaag met onze harten en gedachten dicht bij de buurt van het kruis, in de buurt van het kruis mogen zijn. In de kerk, maar ook in ons gezin. Heren, wij zijn wezenlijk verloren. Maar we worden ook wezenlijk gered door het geloof in de Heer Jezus. En zo bidden we van u, o God, geef ons een diepe indruk. Van onze zondigheid. Dat we mogen zien dat de verzoening met u, o God, niet anders kon dan door dat zeer bittere lijden en sterven van uw geliefde, uw kostbare zoon. Hoe groot mijn schuld was, dat er niet anders en met geen ander middel kon worden betaald dan alleen door het bloed van het heilige Godslam. Maar Heere, dat we ook mogen bezingen, niet alleen zullen beseffen het gewicht van de zonde bij het kruis van Golgotha. Maar dat we ook mogen bezingen, o kruiseling, uw onuitsprekelijke genade. Dat ik mag leven, dat u mij het leven hebt gegeven, maar dat het uw leven heeft gekost. En dat leven wat u geeft, dat leven is waar ook lachen bij hoort. Een vreugde in u. En een leven waar ook loven bij hoort. Een loven van u. Een leven, Heere, dat mag zijn met u. Wij willen ook aan u opdragen, degenen die het moeilijk hebben. Die hier wel willen zijn, maar niet kunnen zijn. We denken bijvoorbeeld aan hen die opgenomen zijn in avondrust. Of in Zonderburg, die meeluisteren met ons. Vroeger jarenlang hier gekerkt. Ook uw dood herdacht aan de tafel. We zouden graag misschien nog één keer hier willen zijn, maar het gaat niet meer. Het lichaam laat het niet meer toe. U bent gelukkig aan geen tijd en geen plaats gebonden. En heren, dan kan het ook goed zijn. In een klein kamertje, luisterend naar de kerktelefoon. Als u erin meekomt. En de woorden, de harten mogen ingaan. Dan kan het een gezegende dag worden, ook voor de oude vandaag, de gebrekkigen en de hulpelozen. Wilt u zijn, Heere, met mevrouw van der Schoor, die opgenomen is, voor onderzoek, de nieren, en allerlei kwalijke dingen die uit voort zijn gekomen, Heere, dat er tot rust mag komen, dat er wat aan gedaan kan worden. Gedenk haar ook in het ziekenhuis. We denken ook aan de dienst die gehouden wordt in het Dicasia ziekenhuis, waar ook heilig avondmaal wordt gevierd. In een ziekenhuis en vanaf een ziekbed. Zo gebrekkig, zo breekbaar, zo broos. En dan te mogen denken met een ziek lichaam aan de dood van u, Heer Jezus. Maak het ook daar wonderlijk wel. Vertoon u zelf, bezoek ons met uw heil, ook hen daar. Heren, zo leggen we alles voor u neer. En maak ons deze dag, geef ons een zegen, een beschamende zegen, een onverdiende zegen. Gedenkt u hen die vanmorgen hier zijn, maar daar moeilijk mee hebben. De klem voelen, maar waar het niet opgelost is in hun leven. Hoor ik daar nou bij of niet? Roept de Heere Jezus mij nou of niet? Heer, het kunnen vragen zijn die zo diep kunnen gaan, die ons zo kunnen verscheuren. O God, wilt u dan ook vandaag trekken. Trekken met koorden van liefde naar uzelf toe. Trekken uit de bank als we vastzitten. Heren, als we hunkeren, maar niet weten hoe we er moeten komen. Als we voor ons gevoel in onze voeten dorens hebben, zodat de weg naar de tafel te lang is. Tobbes, met beide benen in de modder. Heren, trekt u ze eruit en wast u ze door uw bloed en breng ze aan uw tafel. Opdat we met verwondering mogen aanzitten als verloren zonen en verloren dochters. Aan wie vergeving geschonken is, aan het gemeste kalf. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Verwonderd over uw liefde, o Vader. Over uw genade, o Heer Jezus. En over uw teerheid, o Heilige Geest. We leggen het alles voor u neer. Help ook mij in alles, dat de dienst in goede orde mag verlopen. Dat we in eenvoud en kracht mogen prediken dat u goed en recht bent. Dat u genadig en rechtvaardig bent. En dat u zich ontfermt op het gebed. En dat u alles kunt maken dat wij ons verwonderen moeten. Tot eer van uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 72, vers 1, geef Heer de Koning uw rechten, en vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. Psalm 72, 1 en 7. 1 Petrus 3 vers 18 is de tekst voor vanmorgen, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Ik zet boven de preek het lijden van Christus. Daar willen we over nadenken in de boodschap die ik wil brengen, maar ook aan de tafel, het lijden van Christus. 4 gedachten zie ik in deze tekst. Wie er heeft geleden? Er staat Christus, hij rechtvaardig, of de rechtvaardige, zegt een andere vertaling. Christus de rechtvaardige heeft geleden. Ten tweede, waarom heeft hij geleden? Er staat voor de zonden geleden. Ten derde, waarvoor, of voor wie? Waarvoor? Er staat hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En de vierde gedachte is, waartoe heeft hij geleden? Er staat opdat hij ons tot God zou brengen. Het lijden van Christus. Ten eerste wie er geleden heeft. Ten tweede waarom. Ten derde waarvoor. En ten vierde waartoe. Gemeente, al zou ik deze tekst moeten uitschilderen. Zou ik hier een schilderij van moeten maken. Dan heb ik daar een beeld bij. Dan zou ik op het doek. Aan de ene kant zou ik een steile rotswand schilderen. Zo, en dan een rotswand en dan een bergplateau zo. En die ene kant ook helemaal wit maken. En licht en goud en blinkend en liefelijk en heerlijk en blij. En aan de andere kant van het schilderij dan zou ik ook zo'n steile wand maken. En zo'n rotsplateau. En daar zou ik het heel donker schilderen, heel somber, heel te neergeslagen. En tussen die lichte kant en die hele donkere kant, tussen die lichte berg en die donkere bergplateau, daar zit een grote, diepe, steile kloof. U begrijpt wel dat die rechterkant, die lichtkant, dat is de kant van God, van de hemel, van de heerlijkheid, van de stralende blijdschap. En die donkere kant, dat is de kant van ons gevallen mensen, somber, donker, zwart, nacht. En tussen die twee kanten, die twee werelden, zit een kloof. En die is niet te overbruggen. We kunnen proberen om daar touwen overheen te gooien, om de overkant te halen. We kunnen proberen een bruggetje te maken, een laddertje te leggen, maar daar is de kloof te groot, de breuk te diep voor. En dan zou ik in het midden, dan zou ik daar een, tussen die witte kant en die donkere kant, dan zou ik daar een groot rood kruis tekenen. Dat kruis van mijn heiland, Jezus Christus, die beide kanten met elkaar verbindt. Zodat die gevallen mensen over het kruis heen, dat midden in die kloof staat, kunnen komen bij God. En dat is volgens mij precies de kern van de tekst. Christus heeft voor ons geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig, opdat hij ons tot God zou brengen. Nou, laten we letten op deze wonderbaarlijke, rijke, heerlijke evangelietekst. Allereerst misschien iets over het verband. Er staat, want Christus heeft ook geleden. Want ook. Petrus is hier de briefschrijver. De discipel, de apostel Petrus. En hij mag hier zijn geloofsgenoten, hij is al oud geworden. Hij mag hier door middel van deze brief zijn mede-christenen bemoedigen. En dat was hard nodig, want de christenen aan wie Petrus zijn brief schreef, die waren in de verdrukking. De tijd van Nero was er, er was vervolging, er was lijden. En ze leden, die christenen, die leden onschuldig. Alleen omdat ze christenen waren, omdat ze voor de naam en de zaak van de Heer Jezus uitkwamen. Die hadden het dus moeilijk. Die zaten in de vervolging. En nou herinnert Petrus hen, hij bemoedigt ze, want ook Christus heeft geleden. Hij stelt hen als het ware voor ogen het lijden, niet alleen van hen, maar ook van hem die ze mogen volgen, de Heer Jezus. Hij zegt, hij heeft ook geleden. Maar zijn lijden was nog dieper en nog anders dan jullie lijden. De Heer Jezus leed ook door onrechtvaardigen, zoals jullie. Maar hij leed ook voor onrechtvaardigen. Jullie lijden is lijden om Christus wil. Maar zij lijden, dat was verzoenend lijden. Dat was verlossend lijden om mensen weer bij God te brengen. Nou, laten we letten op de eerste gedachte. Wie heeft er geleden? Er staat Christus, hij rechtvaardig of hij de rechtvaardige, Christus. U moet bedenken dat Petrus met zijn pen deze brief schrijft. En als Petrus hier de naam Christus op het papier schrijft, dan heeft dat voor Petrus heel bijzondere betekenis. Ik denk dat Petrus teruggedacht heeft aan meer dan 30 jaar geleden. Hoe Petrus eenmaal niet met zijn pen, maar met zijn mond heeft beleden op de vraag, maar gij, wie zeg gij dat ben? Dat Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, Harris, dat is de eerste vraag, maar jij, wie zeg jij nou dat de Zoon des mensen is? Wie is hij nou voor jou? Wat denk jij nou van de Heer Jezus? Voor je persoonlijk. Wie is hij voor mij? En dan zegt Petrus, u bent het voor me. U bent de Christus, de Messias. De gezalfde die verwacht en die gekomen is. U bent de man naar Gods hart. U bent het voor mij. En dan zegt de Heer Jezus, dat heeft de Vader je geopenbaard. Christus. De gezalfde. De koning, de priester, de profeet. En dan zegt Paulus, Petrus hier, die Christus die ik beleden heb, die Christus die heeft geleden. Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Weet je, daar denk ik aan bij het avondmaal vandaag. Daar leg het accent op, hij heeft geleden. Dadelijk mag ik dat brood weer breken. Geleden. Die wijn die zie je gutsen, die wordt vergoten. Gutsen in de beker. Geleden. Het avondmaalformulier zegt ontelbare smaadheden. Geleden. Wanneer heeft Christus geleden? Ja, wanneer niet? Wanneer niet? Van de kribbe tot het kruis. Zijn leven begint met een schandaal. En het eindigt aan de schandpaal. Het begint met een schandaal. Maria is zwanger en er is geen man bij te pas gekomen. Geloof je het? Geloof je het? Mensen hebben natuurlijk... Kan toch niet? Hoe kan je dan zwanger worden zonder dat er een man? Kan toch niet? Het begint met een schandaal en een roddel in Nazareth. En het eindigt aan de schandpaal. Geleden. In zijn lichaam, in zijn ziel. Vooral de laatste dagen van zijn leven. Hij heeft geleden, honger, dorst. Christus heeft geleden. Waar denk je dan aan? Vooral in zijn ziel. Hij leed onder de verwerping van zijn eigen volk. Hij kwam tot de zijnen, maar ze hebben hem niet aangenomen. Hij heeft geleden onder het verraad van Judas. Vriend, waartoe zijt ge hier? Vriend. Hij heeft geleden onder de verloochening van de briefschrijver, Petrus. Dat moet het hem pijn gedaan hebben dat al zijn discipelen 3 jaar lang zijn vrienden hem hebben verlaten en gevlucht zijn. Petrus, wat weet jij nou van dat lijden van de Heer Jezus? Wat weet je ervan? Dan zegt Petrus, nou ik ben meegeweest tot aan de hof. Ik was een van de 3 discipelen die nog een stukje verder met hem mee mochten. Daar heb ik iets van gezien, van dat lijden van Christus. Hoe hij daar neerviel. En zijn zweet werd in die koude nacht, want het was koud, als grote droppelen bloed. Ik dacht, maar ja, ik ben in slaap gevallen. Zo, dus terwijl jouw meester strijdt en worstelt en bidt, val jij in slaap. Ik ben in slaap gevallen. In de hof, in de tuin van de pijn, geleden. Doodsangst. En brullend klaag in de angsten die ik leid. Geleden. Geleden onder Pontius Pilatus. Geleden als profeet. Geweten, wat gaat dat diep? Wat is dat huiveringwekkend? Geleden. Ze hebben een doek over het gezicht van Jezus heen gegooid. Toen hebben ze op zijn kinderbakken, op zijn wang geslagen. Toen zei ik, nou als je nou profeet bent, ra, wie heeft jou geslagen? Hij heeft geleden omdat ze hem tot een valse profeet hebben uitgemaakt. Hij heeft geleden als koning. Ze hebben een mantel om hem heen gedaan, een oud vod. En een rietstap in zijn hand geduwd en een kroon met scherpe doornenpunten op zijn hoofd gedrukt. Nou, dat is nou de koning. Christus, de koning, de spotkoning, geleden. Nou, toen waren ze uitgespeeld. Kan je met Jezus spelen? Kan je met avondmaal spelen? Kan je met Jezus spelen? Ja. Waren ze uitgespeeld? Toen hebben ze zo'n balk op zijn kapot geslagen schouders gelegd, die helemaal kapot was vanwege de geestelslagen geleden, die zware kruisbalk. Toen heeft hij gehangen aan het hout. Het was het diepste lijden, de Godverlatenheid. Toen was hij niet alleen mensen kwijt, geen discipelen kwijt, maar toen was hij zijn vader kwijt. Toen was het geen Abba meer. Indien het mogelijk is, laat deze, maar toen was het Eli, Eli. Lama sabachthani, geleden. Een diep woord. Geleden naar het lichaam. Ook dat. Er is eigenlijk geen plekje wat niet gekneusd, mishandeld, gemarteld, beschadigd is. Van zijn hoofd tot aan zijn voeten. Zijn rug, zijn hart doorstoken, zijn handen, zijn zijde. Zie je die wonden zo diep? Zie je die wonden, zie je dat? Er is wat te zien vandaag. Zie je die wonden zo diep? De hand, die aard in de hemel, schiet die hand kapotgeslagen. Totdat zijn oog aan het kruis brak. En zijn hoofd op zijn borst neerzonk. Christus heeft geleden. Petrus heeft er iets van gehoord. Er iets van gehoord. Wat heeft er van gehoord? Nou, nadat hij beleden had, gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Zalig ben jij, Simon, dat hebt de Vader je geopenbaard. En toen begon de Heer Jezus over zijn lijden te spreken. De aankondiging van zijn lijden. Hij zal veel moeten lijden door de overpriester en schriftgeleerden en gedood worden en opstaan. Petrus, hoor je dat? Ja, dat heeft Petrus zeker gehoord. Jezus zegt dat hij veel moet gaan lijden. Maar hij is er niet mee eens. En dan neemt hij Jezus apart. Zegt, Heer Jezus, zal u niet gebeuren. En dan zegt Jezus, ga weg, Satan. Want hij bedenkt de dingen die niet van God zijn. Hij hoorde van het lijden, maar wilde er niet van weten. Nou, en toen later, ja, hij heeft er ook wel van gezien. In Gethsemane. En in die zaal van Caiaphas, iets van gezien. Iets. Kan het nooit helemaal peilen. Mag ik er iets van zien vandaag, Heer? Iets. Wie heeft er geleden? Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige gemeente, wat hier staat, dat woord die rechtvaardige, tzaddik. Een heel bijzonder woord. Een heel bijzonder woord. Dat wordt voor de Heer Jezus heel vaak, kinderen, ik heb voor jullie een opdracht. 7 maal in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus de rechtvaardige genoemd. Dan mogen jullie vandaag eens gaan uitzoeken waar dat nou allemaal is. 7 maal in het Nieuwe Testament wordt hier eens de rechtvaardige genoemd. Ik ga je helpen. Pilatus, de vrouw van Pilatus. Paulus noemt hem zo. En Jacobus en Johannes. Petrus. 7 maal. De rechtvaardige. De zondeloze die geen zonde heeft gekend. Die geen zonde heeft gedaan. En dan mag ik vanmorgen samen met u denken aan die rechtvaardige. Die geleden heeft. De gedachtenis van de rechtvaardige. En dan de rechtvaardige in hoofdletter. De gedachtenis van de rechtvaardige die zal tot zegen zijn. De zoon van God die het genot had in de schoot van zijn vader in de hemel te vertoeven. Hij verliet de troon, Gods eigen zoon. En hij nam die menselijke natuur aan om te kunnen lijden. Want God kan niet lijden. Maar hij nam de menselijke natuur aan om te kunnen lijden, om het erom te gaan. En hij nam de zaak van de zondaar over en hij nam de zonde op zich. Eens staat er, eens. Eens voor altijd. Het hoeft geen aanvulling, het hoeft geen herhaling. Het is afdoende geweest. Nou, dat is de eerste gedachte. Wie? Christus, de rechtvaardige. Tweede gedachte. Waarom? Er staat, hij heeft voor de zonden geleden. Vanwege de zonde. Weet je wat de oorzaak is van dat zware, dat smartelijke, dat bittere lijden? Dat is de zonden, mijn zonde, zegt de avondmaalganger. Onze zonden veroorzaakten zijn diepe wonden. Met de bedoeling dat hij ze zou uitdelgen, weg zou nemen, op zou ruimen. Maar het waren wel mijn zonden die hem dat smartelijke lijden aandeden. De Heere Jezus had niet hoeven te lijden als ik niet had gezondigd. En dat maakt mij klein, dat maakt me beschaamd. Dat verootmoedigt mij vanmorgen. Nou snap ik misschien iets van dat avondmaalformulier, dat je dan een mishagen krijgt aan je eigen zondig bestaan. En je voor God verootmoedigt. Zeg, Heere, mijn zonde kostte u die wonden. Een prijs moest u betalen. Als je dat gaat beseffen, wat voor een prijs de Heere Jezus moest betalen, dan zonder je niet meer goedkoop. Dat maakt mijn zonde bitter. Bitter. Omdat het hem zoveel pijn heeft gedaan, zijn lijden heeft gerood. Voor de zonden heeft hij geleden. Ik zie daar ook iets in. Hè? Golgotha, dat is de plaats van gericht en genade, alle twee. Ik zie het ook alle twee in de tafel, alle twee. Golgotha is de plaats waar ik zie dat God het met de zonde zo ernstig en zo nauw neemt. Dat God zelfs zijn eigen zoon niet spaart, maar eer dat hij de zonde ongestraft laat blijven. Dat Gods toorn over de zonde zo groot is, dat hij eer dat hij die ongestraft laat blijven, straft aan zijn lieve zoon. De zondeloze heeft zich gebogen, onder het zondepak van mij. Zulk een last, zingt een psalm, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En zo ging Jezus met de balk naar de heuvel, met het pak van mijn zonde op zijn rug. Niet voor hemzelf. Verwond, verbrijzeld, geleden. Ja, maar waarvoor dan wel? Als hij zelf onschuldig is, rechtvaardig. Geen zonde gekend, geen zonde gedaan. Vlekkeloos. Waarom heeft hij dan voor de zonde geleden? Niet voor zijn eigen zonde. Voor wie dan wel? Nou, dat is de derde gedachte. Er staat dat hij geleden heeft voor de onrechtvaardigen. Dan komen we bij de kern van de evangelie, denk ik. Het wonder, hier past één woord bij. Een woord wat wij niet hebben uitgevonden, maar wat de hemel heeft uitgevonden. Wat het hart van God heeft bedacht. Weet je wat dat woord is? Dat is het woord plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Heer Jezus heeft niet voor niets geleden. De zondeloze die stierf voor anderen in plaats van anderen. Ten behoeve van anderen. Ten gunste, ten bate van anderen. Wat wij hadden moeten lijden als onrechtvaardigen, dat leed hij. Wij waren schuldig, hij betaalde. Wij verdienden straf en hij droeg het. En als er nou hier staat, gemeente, dat hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen geleden heeft, dan denk ik aan de mooiste uitdrukking in het avondmaalsformulier. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in plaats van u. Ik ten behoeve van u. Al de schade is te mijnen lasten. En al de baten is de uwen gunsten. Ik voor u. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, dat hebben de discipelen trouwens meegemaakt, ook Petrus, de briefschrijver. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, toen kwamen daar die soldaten aan, hè. En toen stapte de Heer Jezus naar voren zo. En achter hem zijn discipelen. En toen zei de Heer Jezus, als je naar mij zoekt, dan moet je hen laten gaan. Ik voor u. En toen grepen ze hem en ze bonden hem. En de discipelen waren vrij, mochten weggaan. Ik voor u. Plaatsvervanging. Ja. Petrus, de briefschrijver, die was natuurlijk bekend met de tempeldienst. Dat snapt u. Dat is een rechtgeaarde Jood. Petrus was bekend met de tempeldienst. Ik voor u, weet je. Dat deed hem denken ook aan de offercultus, aan dat lammetje. Aan het offerdier. Waar dat offerdier stierf in plaats van de overtredende, de schuldige Jood. Maar dat dier stierf voor een ander, onschuldig, blank, wit, rein. En dat blanke, dat witte, dat reine beest, dat werd rood. En het stierf onschuldig voor schuldigen. We staan vanmorgen in gedachten dicht bij het kruis van Golgotha. En ik vraag me af, als ik nou deze tekst lees. Christus heeft geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Ik vraag me af, gemeente, wat zit daar nou achter? Zou u het weten? Wat zit daar nou achter? Weet je wat erachter zit? Daar zit Gods wil. Daar zit Gods onbegrijpelijke mensenliefde achter. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar als het ware zei vanaf de ene kant van het schilderij van de kloof. Ik zend jou naar de andere kant. Ga maar mijn zoon. En de Heer en God de Vader heeft hem gezonden naar de andere kant om te lijden en te sterven. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat, hoort u het? God bevestigt zijn liefde, dat zit erachter. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Onrechtvaardige zondaars. Daar zit Gods liefde achter. Weet je wat er nog meer achter zit? Daar zit Christus liefde achter, de liefde van de Zoon. Ik herhaal het nog eens, daar zit de liefde van de Zoon achter vanmorgen. En uit pure liefde, zondaarliefde, wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Uit pure liefde stelt hij zichzelf borg voor schuldigen. Vangt hij de klappen op om mij het leven weer te geven. Ik denk aan een regel uit een gezang. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Onrechtvaardigen, wie zijn dat? Wie zijn dat? Als ik allemaal vingers omhoog ga, als het goed is, dat zijn we allemaal. God keek vanuit de heilige hemel naar beneden om te kijken of er eentje rechtvaardig is. Geen één. Geen één, ja één. Eén. Tegen al die dorens op aarde, één lelie. En dat was zijn eigen zoon. Dat was de rechtvaardige. De rest allemaal onrechtvaardig. Dat is pijnlijk voor onze trotse harten, om daar je handtekening onder te zetten. Dat ben ik die onrechtvaardige. Omdat we moeten beamen, Heere, dat is zo. Om dat te erkennen. Hoort u uw naam onrechtvaardig? Laat je dat gezeggen? Laat je dat aanpraten vanmorgen? Zeggen, ja, dat is waar, Heere, dat ben ik. Heb je dat leren mijnen? Dat ben ik. En ik zeg het met een snik. En ik blijf het op mijn laatste snik. Onrechtvaardig. Ik denk dat ook nodig is om dat te erkennen. Om naar de tafel te gaan. Om met vrucht de tafel te kunnen genieten. Kijk, je kan roemen in Christus als de rechtvaardige die gestorven is voor onrechtvaardigen. Kan je roemen. Maar als je zelf niet inleeft dat je voor het heilige oog van God zo'n hoop zondevuil bent. Dat er aan u en aan mij voor God geen enkel plekje is wat nou goed is, wat voor hem kan bestaan. Als je niet inleeft je eigen ongerechtigheid. Dan kan je wel roemen in Jezus, maar dan is het hol, dan is het leeg, dan klopt er geen hart in. Dan mis ik de verwondering. Laten we het nou eens aan Petrus. Zeg Petrus, voel jij je onrechtvaardig? Ben jij onrechtvaardig? Weet je wat hij zou zeggen? Wat denk je wat hij zou zeggen? Als hij schrijft, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, dan zegt Petrus, maar zo onrechtvaardig was ik ook. Omdat hij ons tot God zou brengen. Hij sluit zichzelf erin. Ik ben ook zo'n onrechtvaardige. Petrus, hoe heb je dat nou voor jezelf zo beleefd? Hij zegt, nou, dat is eigenlijk begonnen toen de Heer Jezus me riep. Toen de Heer Jezus me riep. En hij riep achter hem aan. En we gingen een keer vissen. En het was helemaal niks van mij. Ik had helemaal niks. Heel de nacht gevist en niks gevangen. Helemaal niks. En toen moest ik het net aan de andere kant werken. Het was hartstikke vol. En toen zag ik iets van zijn glorie. En toen ben ik aan zijn knieën terechtgekomen. En toen heb ik gezegd, ga uit van mij, ik ben zondig mens. Toen beleefde je dus iets van je onrechtvaardigheid. Ja, toen zag ik het. Ik zag zijn heiligheid. Ik zag zijn heerlijkheid en zijn goedheid. En in het licht van zijn heiligheid, heerlijkheid en goedheid. Toen ben ik door mijn knieën voor hem gegaan. Ik ben een zondig mens. Oké, dat hebben we achter de rug. Nee, Petrus zei, dat heb ik niet achter de rug. Tot mijn laatste snik. Want daarna heb ik een belijdenis gedaan. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Nou, dan heb je belijdenis gedaan voor in de kerk. Afgelopen jaar, dit jaar of vorig jaar. Of eerder. En toen, Petrus. Nou, ja. Nou, toen ben ik hem gevolgd. En toen kwam die nacht dat ik hem ging verloochenen. Je hoort het nog als je goed luistert aan de brok in zijn keel. Toen heb ik hem die ik beleden heb en gevolgd. Toen heb ik hem 3 maal keihard staan. Heb ik staan te liegen. Heb ik hem verloochend. De onrechtvaardige. En toen heeft Jezus voor mij gebeden dat mijn geloof niet zou ophouden. Maar toen heeft Christus ook voor mij geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardige, voor zo'n leugenaar, voor zo'n bedrieger. Voor zo'n belijder die een bedrieger werd. En een leugenaar. Toen heeft hij geleden. En toen werd het wonder zo groot voor me, dat hij me na 3 dagen weer opzocht. Als eerste opzocht van alle discipelen. En toen de Heer Jezus het weer goed maakte wat ik kapot gemaakt heb. Toen werd het wonder zo groot dat hij het nou voor zo één als ik zich wilde geven. Zeg, toen hield ik het niet meer droog. Toen kwamen de tranen. Tranen van berouw. En hij weende bitterlijk. Maar ook tranen van liefde. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Waarom? Omdat u voor mij geleden hebt. Toen ik het heb laten afweten. Begrijpt u dat onrechtvaardige? Dat gaat dwars door je ziel en door je leven heen. Laatste, 4e gedachte. Daar ga ik mee eindigen. Ik heb het eerste gehad over wie er geleden heeft. Christus de rechtvaardige. De tweede, waarom hij geleden heeft. Voor de zonden. Ten derde, waarvoor hij geleden heeft. Voor wie? Voor de onrechtvaardige. En ten vierde, waartoe hij geleden heeft. Dan staat er het grote doel. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is het nut, dat is de vrucht, dat is het resultaat van zijn bitter lijden. Dat grote doel. Zijn lijden met een lange ei. Dat resulteert in lijden met een korte ei. Om ons tot God te leiden, om ons tot God te brengen. Dat is de bedoeling. De zaligmaker leidt met een lange ei om zondaars tot God te leiden met een korte ei. Opdat hij ons tot God zou brengen. Opdat hij ons tot God zou brengen. De Heer Jezus die is niet alleen maar naar de overkant gegaan van de kloof. Ja, dan neem ik je mee. Nee, het ging wel door een weg van lijden heen. Dat hij ons tot God weer zou kunnen brengen. Opdat, ziet u dat woord opdat staan? Opdat. Dat is zo'n heerlijk woord. Zo'n heerlijk woord. Dadelijk ga ik het avondmaalsformulier lezen. En dan komt dat ook zo vaak terug. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij werd veroordeeld opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij werd verlaten opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden. Hij heeft onze vervloeking op zich geladen, opdat hij ons met zegening vervullen zou. Opdat hij, en hier staat dus, opdat hij ons tot God zou brengen. Weet je wat dat veronderstelt? Ik kom weer bij mijn tekening, bij mijn schilderij in gedachten. Opdat hij ons tot God zou brengen, dat veronderstelt dus dat er tussen God en mij een kloof zit, een breuk zit, verwijdering zit. Nou, dat klopt. Er staat in de Bijbel, het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mijn hart. Er zat een breuk. Een hele grote kloof. En gemeente, ik weet niet hoe u zich nou gedragen hebt in de voorbereidingsweek. Als je dat ziet, als je de breuk mag beleven, bewenen, beseffen, of hoe je dat ook noemen wil. Dan ga je ook beseffen dat je hem nooit meer kan helen. Ik probeer dat altijd maar weer in zo'n voorbereidingsweek. Dan probeer als het ware van mijn kant een bruggetje te slaan naar de overkant. Ik probeer van mijn kant een bruggetje te slaan naar, dat ik nou waardig word om aan de tafel te gaan. En hoe doe je dat dan? Nou ja, dat kan door een bruggetje te bouwen van, in de voorbereidingsweek probeer ik nou echt stille tijd te houden. Meer tijd te nemen voor te bidden. Ik probeer ook wat meer mijn leven te beteren. Ik weet dat er een aantal dingen zijn, zonden, zo, die hou ik aan de hand. En dat kan eigenlijk niet. Ik probeer wat meer mijn best te doen om voor God aangenaam te zijn. Ja, wat minder zonde. Kijk, ik zou naar de avondmaalstafel gaan, dominee, als ik wat minder zou zondigen. Ik wou dat ik wat minder werelds was. Al zou ik dat minder werelds zijn, ik ben nog veel te werelds, hè. Als zou ik minder werelds zijn, ja, dan zou de kloof als het ware zo klein worden, dan durf ik de sprong wel te wagen. Dwaas. Ik probeer eigenlijk wat meer aan de hemel te denken. Ik probeer wat meer met God bezig te zijn en zo. Misschien dat het dan de kloof wat kleiner wordt. Mensen, al die laddertjes die wij gaan bouwen, dat breekt halve. De kloof is veel te groot. En daarom is het wonder. Wat geen mens kan dichten en wat geen engel kan overbruggen, dat heeft Christus nou gedaan. De borg, die werd een brug. Kijk maar. Kijk, zie je maar hangen aan het kruis. Aan de ene kant die stralende witte, heerlijke, gouden wereld van God. En aan de andere kant die donkere, sombere, nare wereld van die gevallen mensheid. En zo hangt hij in de kloof. Hangt hij aan het hout. Om de weg te banen tot het vaderhart van God. Wij zochten God niet, maar God zond zijn zoon. Wat een reis. Van die heerlijke wereld naar die vervloekte aarde. Van die heerlijke God naar die vervloekte gevallen mensen. Wat een reis. Ja, zijn liefde zocht mij. Wat een reis. En zijn bloed kocht mij. Wat een prijs om een zonde te verzoenen. Dat avondmaal. Om mij bij God te brengen. Gemeente, om mij bij God te brengen. Om me weer terug te brengen. Om hem weer thuis te brengen. En weet je wat nou geloof is? De Heer Jezus zegt niet van, nou heb ik de brug geslagen daarheen. Dat is de weg. Dat is de weg. Hij stuurt ons niet om ons bij God te brengen. Hij gaat zelf mee. Weet je wat geloof is? Geloof is dat je erkent dat je een onrechtvaardige bent. Dat je dat erkent voor God. Geloof is om ons bij God te brengen, dat de Heer Jezus als het ware zegt, en dan ben ik voor jou onrechtvaardige, zondaar, schuldenaar. Strafwaardige, nou heb ik voor jou die straf willen dragen. En nou zou ik je zo graag willen meenemen en willen brengen bij God. Geloof is dat je je laat leiden. Die hand die aard en hemel schiep, die hand die is verbrijzeld. Die doorboorde hand, die is nou naar je uitgestrekt. En de Heer Jezus zegt als het ware, ga je nou met mij mee? Ga je met mij mee? Weet je, het is niet zo. Het is niet zo dat de Heer Jezus hier aan de tafel staat en jij staat en zit daar aan die bank. En ja, wat de afstand van een kloof. De Heer Jezus die komt naar je toe, de prediking. En ga je mee. En om je nou door die doorboorde hand te laten leiden. Naar God toe. En als je je zo door hem laat leiden, door die middelaar naar God toe, Als je dan aan de andere kant bent en je sla je ogen op, dan kijk je in de ogen van een verzoend God en Vader. Dan kijk je in het vriendelijk aangezicht van een verzoend God en Vader. Om ons bij God te brengen. Gemeente, ik ga nog veel meer over zeggen. Ik stop nu. We hebben gedacht over het lijden. En dan zou ik willen eindigen, niet met het lijden, maar ja, ik zou eigenlijk willen eindigen met een loflied. Want als je beseft dat dat lijden was voor mij en voor mijn zonde, dan kan je niet anders om, of je gaat deze lijdende Christus, dit lijdend Godlam, je gaat het lief krijgen. En je gaat zijn liefde bezingen. Je gaat zijn liefde bezingen. Ik eindig met een vers. Ik wil zingen. Ik wil zingen. Ik wil de lofzang zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Die zichzelf gaf aan het kruis houdt. Ik wil zingen van mijn heiland. Hoe hij smatten, leed en pijn. Om mij het leven weer te geven. En om eens eeuwig bij hem te zijn. Amen. We gaan zingen. Psalm 94 vers 10. 94 vers 10. We zullen nu het tweede gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden op dat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruis houdt vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen. En zij neemt: eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, en doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit, en deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingeleid zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe help ons almachtig en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden
en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Terwijl de tafel zal worden toebereid, verzoek ik de gemeente om te zingen uit Psalm 40. En daarvan vers 8. Verheug het volk, verblijd en allen heer die naar u zoeken te elken stond. Psalm 40 vers 8. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is. Onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelend of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen uit Handelingen 3. Toespraak van Petrus, vers 12 tot en met 16. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze kreupele man hadden doen wandelen. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. We zingen Psalm 9, vers 2. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen. Psalm 9, vers 2.
komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees u een paar versen uit Jesaja 53, vers 10, 11 en 12. Jesaja 53, vers 10, 11 en 12. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Wij zingen Psalm 9 en nu vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek. 9 vers 9. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees een paar versen uit 1 Petrus 1, vers 18 tot en met 21. 1 Petrus 1, vers 18 tot en met 21. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. We zingen nu Psalm 9, vers 11. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft. Thank you. Nog is er plaats. Is er nog iemand die de dood des Heren wenst te gedenken? Dan is hij of zij nu welkom. Ik moest denken aan de tekst in Hooglied. Hooglied 2, waar de bruidegom zegt, sta op. Mijn vriendin en kom. Dat zegt die liefste niet voor niets. Sta op en kom. Die duiven die was in de steenrotsen. En dan zegt de bruidegom, toon mij uw gedaante. Want uw stem is zoet en uw gedaante liefelijk. De bruidegom lokt als het ware zijn zwarte bruid om naar hem toe te komen. Als er niemand verder meer is, dan sluiten wij bij de laatste nodiging nu de tafel af. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u een paar versen voor uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 25. Want hiertoe zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid zouden leven, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. We zingen Psalm 9 en nu vers 14, opdat ik Heer u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. Thank you.
Wij zullen eindigen met een dankgebed. O Heere, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Waar menig mens eet brood de smart, hebt gij ons vanmorgen aan uw tafel mild en wel gevoed. Er was geen gebrek, er was geen karig rantsoen, er was overvloed, er is nog over. Heren, wij willen u danken, danken voor wat gij voor mij hebt gedaan. Voor wat u leed en voor wat u deed. Dat u voor mij bent gestorven en ook weer bent opgestaan. U overborgen Christus bid ik aan en doe mij het heilgeheim op de tafel verstaan. U verborg uw godheid aan het kruis. U verbergt uw mensheid aan de tafel. Wij zien het niet, we hebben maar een stukje brood gegeten en een slokje wijn. En toch achter dat teken hebben we iets door het geloof mogen proeven en smaken van uw uitnemende liefde die beter is dan de wijn. En uw gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Heb hartelijk dank, Heren, dat u vaderlijk voor ons zorgt op uw kosten. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van 33 vers 10. 33 vers 10. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.